Hi, leuk dat je luistert naar deze podcast van She Rises. Mijn naam is Christine Langeraar. In deze podcast willen we graag meer vertellen over deze bijzondere vrouw, Corrie ten Boom. Je ziet misschien wel eens quotes langskomen met haar naam eronder, of misschien heb je één of meerdere boeken van haar op de plank staan. In deze podcast willen we haar levensverhaal vertellen, zodat je een beeld hebt van de omstandigheden die haar vormden en haar levenswijsheid gaf. Wat maakte wie zij was? Wat is haar verhaal? Ik las voor deze podcast onder andere het boek De Schuilplaats, een biografie over haar leven. Dit boek is ook verfilmd onder de naam The Hiding Place. Het is een verhaal vol pijn en verlies, maar ook fascinerend om te zien hoe geloof in God het verschil maakt en hoe God Corrie ten Boom vormt en gebruikt. Zoals Corrie zelf zegt, elke ervaring die God ons geeft, ieder mens die hij in ons leven brengt, is de juiste voorbereiding voor de toekomst. Het boek vertelt haar levensloop, maar staat ook vol met levenslessen die zij gaandeweg opdeed. En ik wil in deze podcast haar leven chronologisch doorlopen en zal hier en daar stilstaan bij deze levenslessen die Corrie gaandeweg opdeed in haar leven. Corrie wordt geboren op 15 april 1892. Ze is het derde kind van Casper en Cornelia ten Boom. Ze heeft een oudere broer Willem, zus Betsy en een jongere zusje Nolly. Ze komen te wonen in de Barteljorenstraat, de BJ, in Haarlem, waar ze boven de horlogezaak van vader Caspar wonen. Zussen van moeder Cornelia wonen bij hen in. Het huis is een zoete inval. Ze houden van bezoek, muziek maken, goede boeken, gesprekken en houden regelmatig bijbelstudie. De open sfeer en hechte onderlinge band trekt veel mensen aan. De deur mag smal geweest zijn, maar hij stond altijd wijd open voor ieder die hulp nodig had, zegt Corrie daarover. Corrie's moeder Cornelia kampt met een zwakke gezondheid en ze sterft relatief jong in 1921. Als ook de tantes die in huis wonen overlijden en Willem en Nolly beide trouwen, blijven de ongetrouwde Betsy en Corrie achter met vader Caspar. Trouwt Corrie niet? Nou, er bloeit een liefde op tussen een vriend van Willem, Karel, en Corrie. Maar helaas zal het nooit tot een relatie komen, omdat zijn familie voor ogen heeft dat hij een meisje van stand trouwt. Corrie is diep geraakt als hij zijn nieuwe verloofde komt tonen bij hen thuis. Maar op zo'n pijnlijk moment als dit blijkt ook de grote wijsheid van vader Caspar. Hij troost Corrie met de woorden: "Weet je wat zoveel pijn doet? Dat is de liefde, de sterkste kracht in de wereld. Als die tegengehouden wordt, doet het pijn. Er zijn twee dingen die we dan kunnen doen. De liefde doden, zodat ze geen pijn meer doet, maar dan sterft er ook een deel van onszelf. Of we kunnen vragen of God een andere weg wil openen voor onze liefde. Als jij erom vraagt of God een andere weg wil openen voor onze liefde, dan zal hij jou zijn liefde geven voor deze man, een liefde die door niets kan worden gehinderd. Wanneer we onze liefde niet kwijt kunnen op de gewone menselijke manier, dan kan God ons leren om op zijn volmaakte manier lief te hebben." De woorden hebben een weldadige uitwerking op Corrie. Het zal haar leven en leren liefde te brengen op plaatsen waar menselijkerwijs helemaal niets was om lief te hebben. Want liefde deelt de familie ten Boom uit. Ze nemen pleegkinderen en kinderen van zendelingen op in hun huishouden en zijn allemaal maatschappelijk actief in Haarlem. Het huis blijft een middelpunt van ontmoeting. Corrie is in 1921 de eerste vrouwelijke gediplomeerde horlogemaakster ter wereld en werkt samen met haar vader in de winkel. Betsy bestiert het huishouden. Broer Willem studeert theologie en verblijft van 1925 tot 1927 in Leipzig, Duitsland, om te promoveren tot dokter in de filosofie, op het onderwerp antisemitisme. Hij schrijft dan al, voordat Hitlers Derde Rijk tot stand is gekomen, dat er een verschrikkelijk kwaad bezig was wortel te schieten in dat land. Hij had gezegd dat er op de universiteit het zaad gezaaid werd van minachting voor het menselijk leven, zoals de wereld nog nooit had gezien. Hij schrijft in een brief aan zijn vrouw Tine: "Ik verwacht dat er over een paar jaar zwaardere vervolgingen zullen plaatsvinden dan er ooit zijn geweest. Talloze Joden uit het oosten zullen over de grens komen om een toevluchtsoord in ons land te zoeken. We moeten voor deze situatie voorbereidingen treffen." Wat een profetische woorden. Als in mei 1940 de oorlog uitbreekt en nabijgelegen Schiphol met bommen wordt bestookt, krijgt Corrie een droombeeld. Ze ziet een oude boerenwagen met vier reusachtige zwarte paarden. Zijzelf, haar vader en Betsy en andere bekenden zitten allemaal op de wagen. De paarden trokken ons langzaam over het plein en het verschrikkelijke was dat we niet van die wagen af konden komen. We werden meegenomen, ver weg, maar tegen onze wil. Als hij het aan zus Betsy vertelt, antwoordt hij: ik weet het niet, maar als God ons van tevoren laat zien dat er slechte tijden komen, dan is het voor mij voldoende dat hij ervan af weet. Daarom laat hij ons soms dingen zien, weet je, om ons te zeggen dat dit alles ook in zijn hand is. De bezetting, waar in de eerste maanden nog niet veel van te merken is, wordt nijpender voor vooral Joodse Nederlanders. Langzaam maar zeker raakt de familie ten Boom actief in het verzet. Ze regelen bonkaarten en onderduikadressen voor bijvoorbeeld jonge mannen die anders naar Duitsland moeten om te werken in de oorlogsindustrie en voor Joden die anders gedeporteerd worden. Het huis van de ten Booms aan de BJ wordt gaandeweg het hoofdkwartier van de ondergrondse in Haarlem. Wat dit hoofdkwartier nog mist, is een geheime kamer. Omdat het huis met de naastgelegen gebouwen door meerdere verbouwingen tot één pand is gemaakt, is er de mogelijkheid om in Corrie's slaapkamer een ruimte te creëren die nooit ontdekt zal worden. De schuilplaats. Een kleine ruimte van 75 centimeter diep en 2,5 meter breed wordt er gebouwd in haar kamer. En toegang naar deze geheime kamer is door een luik onderin een kast. Het is juni 1943 als de schuilplaats klaar is voor gebruik. Er komen 6 onderduikers in hun huis wonen. En ze wonen normaal in de kamers van de tanters en ze vormen samen een levendig huishouden. Maar ze leren ook de noodprocedure. Als er onraad is, gaat de zoemer af en moet elk spoor van hun aanwezigheid uitgewist en moeten ze zo snel mogelijk naar de schuilplaats achter de kast. Het is 28 februari 1944 rond 4 uur. Corrie ligt ziek op bed. De agenten van de Sicherheitsdienst vallen het huis binnen. Ze zijn verraden. Corrie wordt opgepakt, net als zus Betsy, Willem, Nolly, Kasper. De 6 onderduikers hebben zich op tijd weten te verstoppen en wachten angstig af in hun schuilplaats. De agenten doorzoeken het huis, maar vinden geen onderduikers. Omdat ze dit toch wel hadden verwacht, laten ze het huis permanent bewaken. De familie ten Boom wordt afgevoerd. Elke dag zijn er 2 agenten aanwezig in het huis. De onderduikers zitten in spanning in de krappe ruimte en houden zich zo stil mogelijk. Na 2 dagen krijgen 2 agenten die lid zijn van de verzetsgroep binnen de Haarlemse politie op hun verzoek de taak het huis te bewaken. Ze bevrijden de onderduikers en weten hen veilig uit het huis te krijgen naar een ander onderduikadres. De familie ten Boom wordt overgebracht naar de gevangenis van Scheveningen en daar uit elkaar gehaald. Corrie komt in een cel met 5 anderen, maar ze is zo ziek dat ze na 2 dagen al in een andere cel wordt gezet, helemaal alleen. 4 maanden lang zal ze daar een eenzame opsluiting doorbrengen. 10 dagen na hun overdracht naar Scheveningen wordt vader Kasper naar een ziekenhuis gebracht waar hij sterft. Corrie weet het echter niet, omdat ze in eenzame opsluiting zit. Ze worstelt met verveling in de gevangenis, maar het kleine Nieuwe Testament die een verpleegster in de spreekkamer haar had gegeven, helpt haar te overleven. Zus Nolly en broer Willem zijn inmiddels vrijgelaten, maar Betsy en Corrie blijven gevangen. Geleidelijk aan herwint Corrie haar kracht. Ze wordt meerdere keren verhoord door een Duitse luitenant. En op de een of andere manier is hij gefascineerd door haar houding. En ze deelt het evangelie met deze luitenant en vertelt hem dat er een uitweg is uit de duisternis waarin hij verkeert. Hij zorgt ervoor dat ze Betsy uit de verte een keer kan zien, maar verder is er geen contact tussen hen. Kort daarna worden de gevangenen klaargemaakt om overgebracht te worden naar het concentratiekamp Vught. Corrie ziet Betsy staan en weet bij haar in de rij te komen. Eindelijk samen. Ze zullen de rest van hun gevangenschap steun aan elkaar hebben. In het hoofdkamp in Vught werkt Corrie in de Philipsfabriek, waar haar technische vaardigheden van pas komen, terwijl Betsy uniformen naait. De zusters leven hier onder iets betere omstandigheden, hoewel de voortdurende executies in het naburige mannenkamp het leven moeilijk maken. Als Corrie de ellende bijna niet meer kan verdragen en zich hardop afvraagt hoe lang dit nog zal duren, leert ze weer van Betsy. Betsy die haar altijd weer leert hoe anders naar zaken te kijken met liefde. Betsy zegt, als het mogelijk is mensen te leren haten, dan is het ook mogelijk hen te leren liefhebben. Wij, jij en ik, zullen een weg moeten vinden om dat te bereiken. En dan doet het er niet toe hoe lang dit zal duren. Als Duitsland de oorlog begint te verliezen, beginnen ze gevangenen naar vernietigingskampen te vervoeren. Betsy en Corrie worden naar Ravensbrück gebracht, waar ze een onmenselijke behandeling krijgen. De zussen hebben te maken met slopende fysieke arbeid, onhygiënische omstandigheden en vreedheid. Op wonderlijke wijze heeft Corrie een bijbeltje mee weten te smokkelen, die haar zus Nolly haar eerder in Scheveningen had weten te bezorgen. Op hun slaapzaal lezen ze er 's avonds uit voor en bidden met de vrouwen op hun zaal. Corrie beschrijft het als volgt. Waarom de anderen moesten lijden, konden wij niet begrijpen. Maar wat ons betreft, onze Bijbel was van de vroege morgen totdat de lichten uitgingen, wanneer we tenminste niet op appel stonden, de hulp en hoop voor een steeds groter wordend aantal vrouwen. Hoe duisterder het om ons heen werd, des te helderder, zuiverder, heerlijker brandde het vuur van het woord van God. Terwijl Betsy zat te lezen, keek ik om me heen en ik zag hoe het licht op de gezichten begon te glanzen. Meer dan overwinnaars. Dit was geen vrome wens, het was een feit. We wisten het, we ervoeren het. Het leven in Ravensbrück speelde zich af op 2 gescheiden niveaus. Het ene, zichtbare, uiterlijke leven werd iedere dag verschrikkelijker, maar het andere, het leven met God, werd iedere dag beter. Ik had de Bijbel altijd geloofd, maar in deze omstandigheden had de inhoud niets meer te maken met geloof. Het was eenvoudig een beschrijving van de dingen die gebeurden, van de hel en de hemel, van wat de mens deed en wat God deed. Als Corrie en Betsy samen bidden, gaan hun gebeden ook over de wereld na de oorlog. Betsy krijgt visioenen van een grote villa waar ze veel meer mensen zullen kunnen opvangen dan in de BJ. Mensen gekwetst door het leven in een concentratiekamp, slachtoffers van de oorlog. Betsy's altijd al zwakke gezondheid wordt onder deze omstandigheden zwakker en zwakker. Als ze ook nog eens ziek wordt, duurt het niet lang voor ze sterft. Corrie is diep bedroefd, hoewel ze beseft dat Betsy nu vrij is van alle vreedheid. Corrie's eigen bevrijding komt kort daarna vanwege een administratieve fout. Op 1 januari 1945 verlaat Corrie Ravensbrück. Via een verblijf in een ziekenhuis in Groningen om aan te sterken, keert Corrie terug naar Haarlem, naar de BJ, de Bartel-Jorenstraat. Zus Nolly ontvangt haar met open armen. Maar Corrie voelt echter dat haar leven zonder Betsy en vader Caspar leeg is. Na een mislukte poging om terug te keren naar het ondergrondse werk, opent Corrie de BJ voor verstandelijk gehandicapten. En ze begint met een andere bediening, die Betsy haar al vaak op het hart had gedrukt. We moeten het de mensen vertellen, Corrie. We moeten ze vertellen wat we geleerd hebben. Ze zullen ons geloven door wat we meegemaakt hebben. Als de oorlog voorbij is, gaat Corrie lezingen houden. Bij een van de lezingen ontmoet Corrie een vrouw die haar huis, een prachtige villa in Bloemendaal, schenkt als rehabilitatiecentrum voor slachtoffers van de Holocaust. Corrie begint daar het visioen van haar zus Betsy te realiseren. De Bartel-Jorenstraat stelt ze open voor voormalige NSB-leden die dakloos en werkloos zijn. En zelf zal ze tot op hoge leeftijd overal ter wereld de boodschap van licht brengen. Als mensen Corrie ontmoeten, waren ze onder de indruk van deze opgewekte vrouw, die liefde en vrede uitstraalde. Maar Corrie had ook een heel andere kunnen zijn. Veel mensen die een concentratiekamp overleven, worstelen met gevoelens van haat en bitterheid. En die gevoelens waren Corrie niet vreemd. Heel vaak moest ze die overwinnen. Zeker toen ze na een lezing in Duitsland oog in oog stond met een oud bewaker van kamp Ravensbrück. Hij stond met uitgestoken hand voor haar en vroeg haar om vergeving. Ik ben christen geworden. Ik weet dat God me alle wreedheden heeft vergeven die ik daar begaan heb. Maar dat zou ik ook graag uit uw mond willen horen. Juffrouw, wilt u mij vergeven? Daar stond ik, vertelt Corrie. Ik, wiens zonden telkens weer opnieuw moesten worden vergeven en ik kon hem niet vergeven. Betsy was daar gestorven. Haar langzame, vreselijke dood. Ik stond daar met een koud hart. Jezus, help, bad ik in stilte. Ik krijg mijn hand wel omhoog. Dat lukt me nog wel. Zorgt u voor de liefde? En zo vertelt ze: zo legde ik houterig mijn hand in de hand die naar me uitgestoken was. En toen ik dat deed, gebeurde er iets ongelooflijks. De stroom begon in mijn schouder, schoot door mijn arm en sprong over op onze in elkaar gelegde handen. En toen leek deze genezende warmte mijn hele wezen te vullen, waardoor de tranen in mijn ogen sprongen. Ik vergeef u, broeder, van ganse harte. Ik had Gods liefde nog nooit zo intensief ervaren als op dat ogenblik. Maar tegelijkertijd besefte ik dat het niet mijn liefde was. Ik had het geprobeerd en de kracht niet voor gehad. Het was de kracht van de Heilige Geest. Romeinen 5 vers 5 wordt Corrie's lijfspreuk. En in deze situatie ervaarde ze die spreuk ook. Omdat Gods liefde in ons hart is uitgegoten door de Heilige Geest die ons gegeven is. Met die boodschap van liefde en vergeving gaat Corrie de wereld over en krijgt de bijnaam Zwerfster voor God. Jarenlang brengt ze overal ter wereld het evangelie en spreekt ze voor de radio overdenkingen in. In 1978, als ze 86 is, krijgt ze een hersenbloeding en er volgen er nog een paar, waardoor ze aan bed gekluisterd raakt en niet meer kan spreken. Maar ook in deze jaren van zwak zijn is haar houding niet opstandig. Haar persoonlijk begeleidster in die tijd zei: ze aanvaarde het moeilijke wat God had toegelaten om te gebeuren met vastberadenheid. Ze gaf het niet op. Als ik in haar ogen keek, zag ik vrede. Corrie overlijdt uiteindelijk op 15 april 1983, haar 91ste verjaardag. Haar eenvoudige grafsteen is een blijvende getuige van haar boodschap. Jesus is victor, staat erop. Jezus is overwinnaar. Ze laat ons achter met dit inspirerende levensverhaal met al haar lessen die ze deelde over liefde die het kwaad overwint en vergeving die bevrijdend werkt. Dankjewel voor het luisteren naar deze podcast. We maakten ter ere van 75 jaar bevrijding een bijbelleesplan met stukjes van Corrie ten Boom. Kijk op she-rises.nl voor meer materiaal.